Gemeente, hoor nu het woord van God dat we deze middag in deze nabetrachtingsdienst willen lezen uit Lucas 22. En vanmorgen hebben we gelezen tot en met vers 23. We beginnen vanmiddag bij vers 24 en lezen dan door tot en met vers 34. De schriftlezing vanmiddag is dus Lucas 22, vers 24 tot en met 34. En het woord van de Heer komt dan als volgt tot ons. En er werd ook twisting onder hen, wie van hen scheen de meeste te zijn. En hij zei tot hen, de koningen der volken heersen over hen en die macht over hen hebben, worden weldadige heren genaamd. Doch gij niet al zo. Maar de meeste onder u, die zijn gelijk de minste en die voorganger is als een die dient. Want wie is meerder, die aanzit of die dient? Is het niet die aanzit? Maar ik ben in het midden van u als een die dient. En gij zijt degene die met mij steeds gebleven zijt in mijn verzoekingen. En ik verordineer u het koninkrijk gelijkerwijs mijn vader mij dat verordineerd heeft. Opdat gij eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk en zit op tronen oordelend de 12 geslachten van Israël. En de Heere zei, Simon, Simon, zie. De Satan heeft u lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoude en gij als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterkt uw broeders. En hij zei tot hem, Heere, ik ben bereid met u ook in de gevangenis en in de dood te gaan. Maar hij zei, ik zeg u Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult verloochend hebben, dat gij mij kent. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. En gemeente, de tekst voor de verkondiging kunt u vinden in het gedeelte dat we samen gelezen hebben, Lucas 22, de versen 31 en 32a. Deze woorden die ik u en jou graag nog één keer wil voorlezen. En de Heere zei, Simon, Simon, zie, de Satan heeft u lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoude. Tot zover de woorden van de tekst van de prediking. Gemeente, het thema van de preek is op de zeef. Daar gaat het over in de tekst van de preek. En we willen dan stilstaan bij twee gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij Satan zift. We lezen in vers 31, en de Heere zei, Simon, Simon, zie, de Satan heeft u lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Satan zift. En in de tweede plaats staan we stil bij Jezus bid. Want, vervolgt de Heer Jezus dan in vers 32a, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Jezus bid. Het thema van de preek is dus op de zeef. We staan stil bij twee gedachten. In de eerste plaats Satan zift en in de tweede plaats Jezus bid. Gemeente jongens en meisjes, de Heer Jezus heeft het avondmaal ingesteld aan het eind van de paasmaaltijd. En die paasmaaltijd, die nam de gedachten van de deelnemers daaraan mee terug naar het verleden. Want Pascha was het feest van de bevrijding. Hoe het volk door de hand van de Heere uitgeleid werd uit het slavenhuis Egypte, bij de hand genomen werd, door de Rode Zee geleid werd, door de woestijn heen gebracht werd tot in het beloofde land. En gemeente, die drieslag uit het slavenhuis, door de woestijn naar het beloofde land, is een samenvatting van het leven van alle ware pelgrims, allen die de Heer Jezus Christus lief gekregen hebben, zijn door hem uitgeleid uit het slavenhuis van de zonde, worden geleid door de woestijn van het leven en worden gebracht in het Kanaan van de rust. En als we daaraan denken, gemeente, dan is het avondmaal een pleisterplaats tijdens die woestijnreis. Een oase midden in de woestijn, zoals er voor het volk Israël ook van die oasen waren. Als de reis lang was en zwaar was en de zon aan de lucht stond te branden, als de voorraden langzaam maar zeker opraakten, wat mocht het volk dan opademen als er een oase kwam, waar ze voor kortere of voor langere tijd tot rust mochten komen. En zo is ook het avondmaal door de Heer Jezus ingesteld als zo'n oase. Om tot rust te komen tijdens die woestijnreis, uitgeleid uit het diensthuis van de zonde, op weg naar het Kanaan van de rust om even op te ademen. Zo zal het ook voor de 11 discipelen geweest zijn. Denkt u niet? In alles wat er gebeurde, wat hen onzeker maakte, de spanning waarvan ze voelden dat die steeds verder opliep, uiteindelijk ook het vertrek van Judas, wat ze zo moeilijk konden duiden. Ga, wat u moet doen, doe dat snel, doe dat haastig. Een pleisterplaats, een oase. Maar tot het moment aanbrak dat ze van tafel moesten. Toen de woestijnreis weer verder ging, toen ze naar buiten moesten, het donker van de nacht in. En wie wachtte daar op hen? De Satan. En daar waarschuwt de Heer Jezus zijn discipelen heel indringend voor. Nadat hij ze onderwijs gegeven heeft over dienen en over gediend worden, ze dat onderwijs hebben mogen indrinken, zoals ze zo even ook de wijn mochten drinken, dat onderwijs van de Heer Jezus mochten eten, zoals ze zo even ook dat brood aan de avondmaalstafel gegeten hebben, dan komen er die waarschuwende woorden in vers 31... Simon, Simon, zie, let erop, een uitroepteken als het ware. Lees er niet overheen, ga er niet aan voorbij. De Satan heeft u lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. De Heer Jezus weet het, als ze straks van tafel gaan en naar buiten gaan, dan wacht daar die grote tegenstander. En u zegt misschien, ja, dat is toch een boodschap voor Petrus. Hij wordt toch aangesproken, nota bene tot twee keer toe, Simon, Simon, met zijn oude naam. Herinnert aan zijn afkomst. Dat is toch een boodschap voor hem? Ja, zeker, het is een boodschap voor Petrus. Want de Satan die staat op hem te wachten, buiten. Maar het is niet alleen een boodschap voor Petrus. Dat zien we alleen al in de tekst. Simon, zijn naam wordt gebruikt. Simon, Simon, zie, let erop. De Satan heeft, en dan staat er, u lieden. Dat is meervoud. Dus dan gaat het niet alleen over Simon. Simon wordt aangesproken als het ware als representant, als vertegenwoordiger van de bredere discipelenkring. Zoals die zelf ook vaak naar voren trad en namens de anderen het woord voerde. Een boodschap voor al die discipelen. En daarmee ook een boodschap voor ons vanmiddag. En we laten die waarschuwende woorden van de Heer Jezus op ons inwerken. De Satan heeft u lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Eerst maar even dat woord ziften, jongens en meisjes. Dat is een woord dat jullie misschien niet kennen. Of alleen uit het Bijbelverhaal kennen, maar als je gevraagd zou worden, wat is dat nu precies, dan valt het voor jou misschien niet eens mee om het uit te leggen. Ziften, wat is dat? Nou, ziften, dat deed je als je de tarwe, de tarwekorrels wilde scheiden. Ja, van zand en van vuil en van steentjes. Dan werd dat allemaal, ja, laten we het een zeef noemen, werd dat allemaal op een zeef gelegd en die werd dan geschud. En dan was het de bedoeling dat dat zand, die zandkorreltjes en die steentjes en dat vuil, dat door die zeef heen zou vallen en de tarwekorrels op de zeef zouden blijven liggen. Dat is ziften. Dat de tarwe erop blijft liggen en dat het vuil, alles wat er niet bij hoort, wat niet geoogst hoeft te worden, dat er doorheen zou vallen. En dan zegt de Heer Jezus hier dat de Satan buiten staat te wachten, als het ware met een grote zeef in zijn hand. En dat hij de discipelen wil gaan ziften zoals de tarwe gezift wordt. En wat een aangrijpend beeld gebruikt de Heer Jezus hier. Want ze zitten nog aan tafel met de Heer Jezus. Die oase waar het zo goed is, waar ze zijn onderwijs in drinken. De Satan staat al klaar met die grote zeef in zijn hand en de discipelen die moeten erop. En dan zal die gaan schudden met alles wat hij in zich heeft. Heen en weer, op en neer, opdat die discipelen er maar tussendoor zouden vallen. Hun geloof moet ophouden. En gemeente, nu de lijn naar ons. Als u vanmorgen aan zijn tafel mocht zitten, hoe is het nu? Een paar uur later. Het is misschien nog heel rustig. Genieten van de nasmaak van wat hij aan zijn tafel geschonken heeft. Hoe hij zichzelf weggeschonken heeft. Dat het hart er als het ware nog vol van is. Ik voor u. Daarom ook dat wonder. Ik met u aan de tafel. Dat stille nagenieten. Wat is dat rijk. Maar gemeente, het kan ook anders zijn. Daar waarschuwt de Heer Jezus hiervoor. Want die pleisterplaats in de woestijnreis van het leven, de avondmaalstafel, die hebt u moeten verlaten. En dan laat de Heer Jezus hier zien, dan loopt daar de Satan met die grote zeef in zijn hand. En hij wil ze er allemaal opleggen, die vanmorgen aan de tafel gezeten hebben. Met dat ene doel. Om ze er doorheen te laten vallen. En misschien dat u daar al mee geconfronteerd bent geworden. Op de zeef van de Satan, heen en weer geschud. Je zat vanmorgen wel aan de tafel, maar was dat wel terecht? Was het wel echt? Was het geen opwelling? Kwam het niet uit emotie voort? Ziet u hem schudden? Voelt u hem misschien wel schudden? Om u er doorheen te krijgen. Of dat hij erop wijst, nou als het nou echt het werk van de Heere in het hart was, dan zou je nu toch niet dit denken, dan zou dat aardse je nu toch niet zomaar weer in beslag nemen, of als het thuis even niet liep en u tegen uw korte lontje aanliep, dat de duivel erbij kwam en zegt, nou is dat dan het werk van de Heere? Wat gaat er dan vanuit dat je vanmorgen aan de avondmaalstafel hebt gezeten? Wat moeten je kinderen dan wel denken van de dienst van de Heere? En zo is hij maar bezig om te ziften als de tarwe. Om u maar te laten twijfelen, om u maar moedeloos te maken. Om maar te wijzen op allerlei karakterzonden die misschien alweer naar boven gekomen zijn. De Heer Jezus legt er hier de vinger bij. Eigenlijk wel opvallend hoe hij dat doet. Zeker in het licht van de tekst van de preek van vanmorgen. Weet u het nog? Ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten, eer dat ik lijde de begeerte van de Heer Jezus Christus. En hier, vers 31, als de Heer Jezus zegt, Simon, Simon, zie, de Satan heeft u lieden zeer begeerd. Om u te ziften als de tarwe, dan lijkt het wel alsof daar hetzelfde over de Satan gezegd wordt als wat we vanmorgen van de Heer Jezus gehoord hebben. Er staat hetzelfde woord, althans in onze vertaling. In het Grieks wordt een ander woord gebruikt. Een woord dat je zou kunnen vertalen met opgeëist. Simon, Simon, zie, de Satan heeft u lieden opgeëist om u te ziften als de tarwe. En we vragen ons af, bij wie dan? Bij wie heeft de Satan de discipelen dan opgeëist? Denk eens mee, van wie zijn de discipelen? Nou, ze waren van de Satan. Maar dat zijn ze niet gebleven. Door genade zijn ze van eigenaar veranderd. Om het met de woorden van de catechismus te zeggen, die kenden de discipelen natuurlijk nog niet, maar de zaak wel. Ze waren niet meer van zichzelf, maar ze waren het eigendom geworden van de Heer Jezus Christus. Het waren kinderen van God. En daarom de Satan eist hen bij God op. Hij wil ze allemaal terug. Petrus wil die terug. Jacobus wil die terug. Johannes wil die terug. Thomas wil die terug. Hij eist ze op om ze te ziften als de tarwe. Kijk, als u vanmorgen moest blijven zitten, dan hebt u ook wat over uzelf gezegd. Dat is een verkeerde gedachte, hè? Niet aangaan dat u dan op een neutraal terrein zou zitten. Niet voor en niet tegen, neutraal. Nee, dat is niet waar. Aangaan is een belijdenis. Ik vind de dood in mezelf en zoek het leven buiten mezelf in Jezus Christus. Maar afgaan is ook een belijdenis. Dat u nog steeds het eigendom van uzelf bent. En niet van de Heer Jezus Christus. Al kan het zijn dat u met een huilend hart in de kerk zit vanmiddag omdat u moet zeggen, ik behoor hem wel toe. En toch, ik kwam niet over die drempel heen vanmorgen. Allen die de Heer Jezus Christus niet kennen, allen die zijn verschijning niet lief hebben, die zijn het eigendom van de boze. Leven onder in zijn invloedssfeer. Die zal die ook nooit op de zeef leggen, want die heeft hij al. Die hoeft er niet doorheen te vallen, want hij heeft ze al in zijn macht. Maar Gods kinderen, die in leven en sterven het eigendom van de Heer Jezus Christus zijn, die eist hij op om ze te ziften als de tarwe. U zegt misschien, ja, wat ben je dan veilig als je hem toebehoort? Wat ben je dan onveilig als je hem niet toebehoort en nog van jezelf bent? Dat is waar. Vanmiddag breidt hij overigens weer zijn armen uit, hè, tot een ongehoorzaam en een tegenstrevend volk. Om tot hem te komen, zo vermoeid en zo belast als u bent. Om van eigenaar te veranderen. Want wat bent u veilig in zijn hand. Dan kan de duivel niets uitrichten zonder Gods toestemming. En dat is waar. De duivel kan tegen een kind van God niets uitrichten zonder Gods toestemming. En u denkt misschien bij uzelf, die toestemming geeft God nooit. om zijn kind te laten ziften als de tarwe op de zee van de Satan. Daar zal God nooit toestemming voor geven. Nou gemeente, dat doet God soms wel. Als de duivel komt met die zeven in zijn hand en hij zegt, ik wil die en die en die, ik eis ze op, want ik wil ze ziften als de tarwe. Dan stemt God daar soms mee in. Ik denk aan Job. Toen de Heere de Satan op Job wees, toen zei de Satan, vindt u het vreemd dat Job u dient? Dat is toch niet vreemd dat Job u volgt en dat hij u dient? U geeft hem alles wat zijn hartje begeert. Als u dat eens zou intrekken, en dan stond hij met zijn zeef, dan zou hij er doorheen vallen. Hij eiste Job bij de Heere op. En de Heere stemde toe. Ja, wel begrensd, niet aan zijn leven. Maar hij stond de duivel toe om Job te nemen en op zijn zeef te leggen. En wat heeft de duivel zijn best gedaan? Heen en weer geschud, op en neer geschud, opdat hij er maar doorheen zou vallen. Opdat het maar waar zou worden wat hij gezegd had, is het om niet dat Job u vrijst. De Heer geeft daar soms toestemming voor. Denk ook aan aan Paulus. Wat had hij een geestelijke rijke ervaring opgedaan. Opgetrokken geweest tot in de derde hemel. Dingen gezien, hij kon het niet eens herhalen. Zo rijk, zo vol. En toen kwam de duivel en die eiste Paulus op. Hij moet op mijn zeef. En de Heer heeft gezegd, dat is goed. En dan horen we Paulus klagen na die geestelijk rijke ervaring op de zeef van de Satan, dat er een engel des Satans op hem losgekomen is die hem met vuisten slaat. Na een geestelijk rijke ervaring. Even tussen haakjes, Erskine merkt in een preek over deze tekst op dat dat een van de favoriete momenten is van de duivel om te komen. Als het geestelijk goed geweest is. Dan komt hij daarop af. Heeft hij zijn zeef bij zich om u of jou op te eisen. Om te ziften als de tarwe. En u denkt er misschien wel, maar waarom stemt de Heere daar dan in toe? Want wat is het bang op de zee van de Satan. Als we aan Job denken, aan alles wat er in zijn leven gebeurt. Als we aan Paulus denken, hoe die engel des Satans met vuist op hem gebeukt heeft. Misschien wel als u nu zelf denkt. In de vuurlinie van de boze. Misschien dat hij al urenlang u bestookt met wat u gedacht hebt of wat u gezegd hebt of wat u niet gezegd hebt of niet gedacht hebt. Dat u op die zeef van de Satan ligt en hij schudt u heen en weer. U zegt, maar waarom stemt de Heere daar dan mee in? Er kunnen verschillende redenen voor zijn gemeente. En het is goed om daar in een dienst van nabetrachting bij stil te staan. Zeker als u al op de zeef van de Satan ligt. Waarom zou de Heer daar toestemming voor kunnen geven? Nou, ik noemde net al de naam van Paulus. Als hij dan schrijft dat die engel des Satans hem met vuisten slaat. Waarom doet de duivel dat? Nou, hij wil dat het geloof van Paulus op zal houden. Maar dat gebeurt niet, dat is het werk van de Heer. Maar waarom stemt de Heer erin toe? Nou, dat schrijft Paulus erbij. Opdat ik me op grond, ik doe het even in eigen woorden, op grond van wat de Heer me liet zien. Op grond van die rijke ervaring, dat ik me daarop niet zou gaan verheffen. Dat kan zomaar gebeuren. Als het goed geweest is aan het avondmaal, dat u daar met deze en met geen over spreekt. En voordat u er ergen hebt, wordt u de grote, bekeerde avondmaalganger. Nou, dan kan de Heer toestaan dat u op de zeef van de Satan komt om u te vernederen, om je op je plek te brengen. Dat heeft Paulus moeten leren, opdat ik me niet zou verheffen. Want een kind van God heeft nog een oude mens en die is zo trots en zo hoogmoedig En die wil weer wat zijn. En daarom kan het zijn dat de Heere zegt, dat is goed, Satan. Leg hem of leg haar maar op uw zijf. Om u te vernederen. Het kan ook iets anders zijn. We lezen daar bijvoorbeeld over in Jesaja 48 vers 10. Dan heeft de profeet het. In Jesaja 48 vers 10. Zie, ik heb u gelouterd, doch niet als zilver. Ik heb u gekeurd in de smeltkroes van de ellende. Ook dat kan een reden zijn waarom de Heere toestaat dat u of jij na een rijke avondmaalsgang op de zeef van de Satan terechtkomt om u te louteren. Wat is dat louteren? Nou, het beeld dat Jesaja hier gebruikt is het beeld van edelmetaal dat in een oven gelegd wordt. Waarom gebeurde dat? Nou, als je denkt aan goud of aan zilver, een edelmetaal, maar er zitten ook onedele elementen in. En in die smeltoven wordt daar dan scheiding in aangebracht. Hè? Dat edelmetaal dat blijft over en wordt dus losgemaakt van dat onedele dat erin zit. En ook om die reden kan de Heere toestaan dat u of jij op de zeef van de Satan komt. Om u te louteren, om zijn eigen werk er des te krachtiger uit tevoorschijn te laten komen. Zo was dat toch ook bij ziften. Dat die steentjes en dat zand en dat vuil er allemaal doorheen viel. Dat de Heere de Satan gebruikt om u of jou te louteren. Dat verkeerde, dat onechte, een boezemzonde die u aan de hand houdt. Een niet beleden zonde, misschien wel van heel lang geleden. Dat dat allemaal door die zeef zou vallen. En dat zijn eigen werk er des te meer en des te heerlijker door zou gaan schitteren. Ja, u hoort wel, de Heere en de Satan hebben een heel verschillend doel. De Satan heeft maar één doel, dat is altijd bij de Satan. Hij heeft maar één doel om kapot te maken, om te verstoren. Dat is altijd zijn doel. Daarom, als u op zijn zeef ligt, heeft hij maar één doel, u moet er doorheen. Omdat het onecht zou blijken in uw lijf. Omdat u verloren zou gaan. Dat is het doel van de Satan. De Heer heeft er een ander doel mee. Daar schakelt hij de boze voor in. En toch kunnen we hem niet vereenzelvigen met het werk van de boze. Heeft hij er zijn heilige bedoelingen mee. Om te louteren, om te vormen. Om te vernederen. Om u of jou dicht bij hem te houden. Om uw geloof, en dat is toch eigenlijk ook het doel van het avondmaal, om uw geloof te stalen. Dat het sterker en zwaarder op hem alleen zou leunen. Ik wil daar twee dingen zomaar in één, twee zinnen over opmerken aan het eind van de eerste gedachte. In de eerste plaats, vergeet dit niet. Als u op de zeef van de Satan ligt. Als u misschien te vergeefs wel aan de rand van die zeef probeert vast te houden. Want als ik er niet doorheen val, dan val ik misschien al over de rand heen. Wat kan het bang zijn als u door hem aangevochten wordt. Zult u het dan niet vergeten. De Heere kastijdt geen bastaarden. Maar hij kastijdt zonen. En als u op de zeef van de Satan ligt. Dan laat dat zien, daar is een werk van de Heere dat hij niet verdragen kan en wat hij kapot wil maken. Satan is net als een piraat, die komt ook af op de schepen die diepst liggen. Zo ging dat ook met piraten in de Gouden Eeuw. Als die een schip aan zag komen en het lag hoog, dan wisten ze, daar is geen buiten, daar is niets te halen, die lieten ze voorbij varen. De schepen die het dichtst lagen waren het doel van de piraten, zo is het ook met de Satan. En dat brengt me meteen ook bij het tweede. Nee, de Heer Jezus spaart u niet voor de zeef van de Satan. Maar hij spaart u wel op de zeef van de Satan. Dat is onze tweede gedachte. als de Heer Jezus gaat wijzen op zichzelf en op zijn middelaarswerk. Jezus bidt. Want de Heer Jezus zegt niet alleen dat de Satan zift. Hij zegt ook dat hij bidt, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoude. Maar, wat een bevrijdend woord is dat. Nou ja, in het dagelijks leven kan het soms wel een moeilijk woord zijn. Als je een functioneringsgesprek hebt en er worden eerst een paar mooie dingen gezegd, een paar lovende dingen. En dan, ja, dan volgt het woord maar en dan voelt u de bui al hangen. Maar hier is het precies andersom. We zien dat woeden van de Satan. Dat proberen om nu allen die hem toebehoren door die zeef heen te krijgen. Daarom schudt hij heen en weer op en neer om dat doel te bereiken. En dan is dat maar heel bevrijdend. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Er is een maar. Ik denk eerst maar even aan Petrus. Zijn naam wordt tenslotte hier genoemd. Simon, Simon. We hebben het gezien. Ze zitten daar aan de tafel. Wat is het rijk. Ze daar aan de lippen van hun meester mogen hangen. Om zijn onderwijs in te drinken. Maar de Heer Jezus zegt, als we straks van tafel gaan, dan staat daar de Satan te wachten met die grote zeef in zijn hand. Dan zal hij u proberen om te siften als de tarwe. En wat is dat gebeurd in diezelfde nacht? De Heer Jezus wijst er in vers 34 op. De haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult verloochend hebben dat gij mij kent. Dan is de duivel bezig om Petrus te siften als de tarwe. Petrus moet er doorheen, maar hij gaat er niet doorheen. Waarom? Omdat Petrus ergens toch nog iets heeft, omdat hij zich goed vasthoudt, omdat hij zo'n volhardend discipel is. Nee, omdat de Heer Jezus voor hem bidt. We weten uit andere plaatsen van het Lijdensevangelie dat de Heer Jezus vrijwel niets gezegd heeft toen hij verhoord werd door de Joodse raad. En toch, hij heeft onophoudelijk gesproken, maar dan wel in de stilte tot zijn vader. Terwijl Petrus daar hem aan het verloochenen was, was de Heer Jezus voor Petrus aan het bidden. Wonderlijk toch? Terwijl Petrus onder aanroeping van de naam van de Heer zei, ik ken hem niet, naderde de Heer Jezus voor het aangezicht van zijn vader en hij zei, maar ik ken hem wel. En gemeente, hier ligt het vast. De Heer Jezus zegt niet, u hebt tot mij gebeden. Hij zegt, ik heb voor u gebeden. Kijk, als het dat eerste was, u hebt tot mij gebeden dat uw geloof niet zou ophouden. Dat zou toch maar heel beperkt troost geven. Hoe had dat dan met Petrus gemoeden toen hij daar bij dat vuur stond? En toen zijn belagers hem steeds dichter op de hielen werden. Toen de grond onder zijn voeten daardoor steeds heter werd. Toen Petrus niet meer aan het bidden was tot de Heer of zijn geloof niet zou ophouden. Maar hij zijn meester aan het verloochenen was. Nee, dit is het geheim dat de Heer Jezus voor hem bad dat zijn geloof niet zou ophouden. Petrus kan er niet doorheen door die zeef van de Satan. Maar hij valt er wel tussenuit. Begrijpt u wat ik bedoel? Het is niet zijn volharding waardoor hij op de zeef blijft liggen. Dat is het werk van zijn zaligmaker. Als er had gestaan, maar u hebt gebeden, dan was het kwijt geweest. Als er had gestaan, maar u hebt volhard, dan was het kwijt geweest. Maar er staat, ik heb voor u gebeden. En daarom houdt het geloof van Petrus niet op. Ik merk daar nog iets over op. De Heer Jezus zegt ook niet, ik zal voor u bidden. Als dat nou gebeurt, Als je op de zeef ligt, dan zal ik voor u gaan bidden. Nee, ik heb voor u gebeden. Daar is hij al veel eerder mee begonnen. Hij gaat niet pas bidden als Petrus gezift wordt. Hij heeft al voor Petrus gebeden voordat hij op de zeef van de Satan terechtkomt. Gemeente, we laten dit naar ons toekomen in deze dienst van nabetrachting op het heilig avondmaal. U moet misschien van uzelf zeggen, ik ben niet aangegaan. En dan denkt u aan wat er zo even over gezegd werd. Ik lig niet op de zeef van de Satan. Ik ben nog steeds het eigendom van mezelf en daarmee behoor ik de boze toe. Leef ik in zijn invloedssfeer? Dat u het moet verzuchten, ik zit nog in de cel van de Satan. Misschien voelde dat vanmorgen wel zo, dat kan. Dat u ze aan zag gaan, misschien wel uw eigen man of uw eigen vrouw. Misschien wel je vader of je moeder, of uw kind. En u zegt, ja, ik zat in de cel van de Satan. Door de tralies van mijn cel zag ik de tafel staan, maar ik kon er niet heen. Door de tralies van mijn cel zag ik mijn geliefde aangaan, maar ik kon er niet uitbreken. Ik zat gevangen in die macht van de boze. Ik kon er niet bij. En wat kan dan in een dienst van nabetrachting, als dat naar binnen slaat, wat kan dat dan leiden tot deze reactie? Nu zal ik dit doen, nu zal ik dat doen, nu zal ik dat proberen, nu ga ik ernstige zus doen. Nou, daar komt helemaal niets van terecht. Dat weet u toch zelf ook wel, u hebt dat misschien al veel vaker tegen uzelf gezegd. Dat kunnen wij niet. Als nou een kind van God zichzelf al niet in stand kan houden. Als die het dan moet hebben van het gebed van de Heer Jezus. Denkt u dan dat u uzelf uit de cel van de Satan zou kunnen bevrijden? Dat u uzelf aan zijn klauwen zou kunnen ontworstelen? Weet u wat de beste plaats is vanmiddag als u vanmorgen moest blijven zitten? Om het net als de dichter van Psalm 142 te bidden. Voer mij uit mijn gevangenis. Heer, ik kan het niet. Ik weet het niet. Ik heb het niet. Voer mij uit mijn gevangenis. Want wat u niet kunt, kan hij wel. Om nou die hele verloren zaak van u voor hem neer te leggen. Maar wat bevatten deze woorden ook veel onderwijs. Als u vanochtend aan zijn tafel mocht zitten. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudde. En daar ligt het vast. Daar alleen. Stel nu dat de Heer Jezus vanmiddag zou zeggen. De Satan heeft u zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar u hebt tot mij gebeden dat uw geloof niet ophouden. U hebt volhard tot het einde en daarom zult u zalig worden. Als dat het was, u kent uzelf toch wel een beetje, of niet? Als dat het nou was wat de Heer Jezus zei, zou u dan verder durven gaan de woestijn in, waar de Satan wacht met die zeef in zijn hand? Als die u gaat ziften als de tarwe? Wat een les in het leven met hem, als het er nog zo kan leven. Ik zal en ik doe en ik volhard en ik strijd en ik bid. En het is waar, de Heer draagt u dat op om te bidden en om te strijden en om te volharden. Maar daar ligt het uiteindelijk niet in vast. Dat is niet de reden waarom u niet door de zee van de Satan gaat. Komt nou alleen door zijn gebed. Dat hij zijn eigen werk in stand houdt. Daarom komen al zijn pelgrims thuis. Omdat hij zijn werk in hun hart in stand houdt. Ik had het over een pelgrim, ik denk aan John Bunyan, die de pelgrimsreis, de christenreis geschreven heeft. Zal dan die pelgrim zien? Dan komt hij op een gegeven moment in het huis van uitleggen. En dan ziet hij iemand die voortdurend water over een vuur heen gooit. Nou, dat sluit eigenlijk heel nauw aan bij waar we vanmiddag bij stilstaan, dat is de boze. En dan is hij niet aan het siften, maar aan het blussen, maar zijn bedoeling is hetzelfde. Dat werk van de Heere, dat moet uitgeblust worden. Misschien dat het wel zo is, als u van de avondmaalstafel gekomen bent. Dat vuur dat brandde, wonderlijk, aangestoken door hem. Maar nou was er één die onophoudelijk daar water overheen goot. De drukte in het gezin, misschien wel de hoofdpijn die opzet. Het kan van alles zijn, hij gebruikt ook van alles. Om dat vuur maar te doven. En dan ziet Christen het. Ja, hij zag het al, maar hij begreep het niet. Dat vuur, dat doofde toch niet uit. Dat bleef in stand. Hoe dan? Nou, dat zag hij op een gegeven moment. Iemand achter de muur goot olie op het vuur. En hield daardoor dat vuur in stand. Dat is niemand minder dan de Heer Jezus. En de olie is niemand minder dan zijn eigen geest. De Heere houdt zijn werk in stand. Hoeveel water de boze ook op dat vuur kan werpen, gieten. Als hij het aangestoken heeft, dan houdt hij het brandend met zijn heilige geest. Ja, dat betekent net als bij Petrus dat u er helemaal tussenuit valt. Nee, niet er doorheen, dankzij hem, maar u valt er wel helemaal tussenuit. Het is genade alleen, waardoor zijn pelgrims thuiskomen. En het zijn niet de slechtste momenten op hun pelgrimsreis, dat ze daar de Heere zo dankbaar voor zijn, dat hij zijn eigen werk in stand houdt. En dat het niet is, u hebt tot mij gebeden dat uw geloof niet ophouden. Want ja, dat zult u bidden en dat moet u ook bidden. Maar er kunnen wel eens zoveel pijlen van de boze op u afkomen. Die grond onder uw voeten kan wel eens zo heet zijn. Dat het er bij u of bij jou niet meer van komt om dat te bidden. En dan zou u vallen als dat het geheim zou zijn. Maar dit is het geheim van al de zijnen. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Dat brengt me eigenlijk meteen bij het tweede, dat zagen we net ook. Hij zegt niet, ik zal pas gaan bidden op het moment dat u op de zeef van de Satan komt. Misschien bent u nog helemaal niet op de zeef van de Satan, nog helemaal vol van wat u vanmorgen uit zijn hand ontvangen hebt. Nou, dan hoeft u echt niet te bidden of u op de zeef van de Satan komt. Wees de Heere dankbaar dat u nog een tijdje op mag ademen van wat hij geschonken heeft in die oase van de avondmaalstafel. Maar vroeg of laat zal de duivel verschijnen met die zeef in zijn hand. En wat is het dan een machtige troost? Dan gaat de Heer Jezus niet pas bidden. Dat is hij nu al aan het doen. Voordat de Satan zijn zeef pakt, vouwt de middelaar al zijn handen om ze allemaal aan zijn vader op te dragen. En dan is het waar, gezift door de Satan, maar geborgen in zijn hand. En gemeente, zijn gebed wordt altijd verhoord. Weet u waarom? Misschien dat dat nog wel ergens in uw gedachten zit. Ja, het is mooi en ontroerend, hè, dat de Heer Jezus dan bidt. Maar wat is de werking en wat is de kracht van dat gebed? Nou, dat gebed wordt altijd verhoord. Het gebed van deze hemeladvocaat wordt altijd verhoord. Weet u waarom? De Heer Jezus bidt niet tot zijn vader. Vader, houd u Petrus vast, want hij bedoelt het zo goed. Dan zou die door de zeef van de Satan vallen. De Heer Jezus bidt ook niet. Vader, wilt u Petrus vasthouden? Want hij is zo'n betrouwbare discipel. Dat was hij niet, hij heeft zijn meester verloochend. Hij bidt niet zoals een aardse advocaat wel eens doet, dat het wel meevalt. Of dat Petrus misschien niet helemaal toerekeningsvatbaar was. Hij bidt op grond van zijn volbrachte werk. Daar bidt hij op. Vader, Petrus ligt op de zee van de Satan. Houd u hem vast. Want hier staat zijn naam in mijn handpalmen. Ik ben voor hem naar het kruis gegaan, omdat ik hem eerst uit uw hand gekregen heb. Houd u hem daarom vast. Nee, hij bidt niet dat het met Petrus wel meevalt, want het valt niet mee met Petrus. Hij zegt niet dat er verzachtende omstandigheden zijn, want er zijn geen verzachtende omstandigheden. Hij is van tevoren, meer dan eens, en ook hier nog, door de Heer Jezus gewaarschuwd. Hij pleit op zijn eigen werk, ik heb voor Petrus betaald. Maar gemeente, zo is het nu voor allen, die achter het offer van de Heer Jezus schuilen. Die bevend met hun schuld, dat is waar. Wegkruipen in de wonden van de Heer Jezus. Net als bij het Pascha. Achter het bloed bent u veilig. Dan kan de duivel u opeisen. En dan kan de Vader, dan kan God u vrijgeven om gezift te worden. Dan kunt u bang zijn dat u nog om zult komen. Maar dan zult u er niet doorheen gaan. Waarom niet? Omdat er voor u of voor jou dan betaald is. Met bloedrode letters staat het dan geschreven op die hele dikke ordner. Met al die schuld van u erin. Voldaan, voldaan door het bloed van de Heer Jezus. Gemeente, dat is nou zijn werk in de hemel. Het is echt een misvatting om te denken dat zijn middelaarswerk erop zit. Het is waar, het is volbracht. Want hij heeft de prijs betaald op de kruisheuvel van Golgotha. Maar hij gaat door als de biddende hoge priester aan de rechterhand van zijn vader. En dat is de troost van al de zijnen, toch? Als u al op de zee van de Satan ligt. Als u de week weer in moet. Als de Satan zijn pijlen op u afvuurt. Als u uzelf weer tegenvalt. Even zoveel keren vouwt de Heer Jezus zijn handen. En bidt hij voor al de zijnen. Voor allen die bij hem wegschuilen. En hij zegt het, ik ben ook voor hem. Ik ben ook voor haar naar het kruis gegaan. De biddende hoge priester. Kijk, als een aardse hoge priester het heiligdom inging, dan had hij al de namen van het volk op zijn borst. Maar zo is het ook met de Heer Jezus. Nadat hij het offer gebracht heeft, is hij als de grote hoge priester naar de hemel gegaan met zijn eigen bloed. En hij draagt de namen van zijn volk aan zijn borst. Want ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden, wie zo vast liggen in zijn doorboorde middelaarshanden, die zullen thuiskomen door de woestijn van het leven in het Kanaan van de rust. Amen. Gemeente, wij willen met elkaar gaan zingen in antwoord op de verkondiging uit Psalm 66... Het zesde vers, door het hoogste arm, het geweld onttogen, zal ik genoopt tot dankbaarheid verschijnen voor zijn heilig ogen met offers aan hem toegezijd. Psalm 66, vers 6, in antwoord op de verkondiging.